Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was het niet meer. En met opzet lees ik dat vers B, de eerste vers van hoofdstuk 21, want het hoort eigenlijk bij de voorgaande pericoop. Maar daar hebben we het nog wel over, denk ik. Na de zevende bedeling zijn we aan het eind, niet alleen van die zevende bedeling, maar zoals gezegd, van de gehele heilsgeschiedenis. En hier vinden we dus in een paar versen samengevatte gebeurtenissen die plaatsvinden op wat wij traditioneel noemen de jongste dag. Waar de uitdrukking vandaan komt, weet ik niet. Jongste dag.
Ten jongste dagen.
Ja, ten jongste dagen. Dat zal wel uit een van de belijdenisgeschriften komen, denk ik. In de Statenvertaling lees ik hem niet. Kom ik tegen de laatste dag. Laatste dag. Ten laatste dagen. En ten uiterste dagen. Dus die uitdrukking jongste dag, die komt mij toch wat verdacht voor. Maar vooruit, zo noemen wij dat gemakshalve. In elk geval is hier sprake van gebeurtenissen die de afsluiting vormen van heel de heilsgeschiedenis uiteindelijk. Zoals aangekondigd in het Oude Testament vele malen. Ik neem niet de moeite om dat na te zoeken. We komen het op tal van plaatsen tegen. De gedachte namelijk dat eenmaal ooit een keer, niet alleen de levenden, maar zeker ook degenen die geleefd hebben, de doden namelijk, verantwoording zullen afleggen aan God. Het schepsel zal zich hebben te verantwoorden tegenover de schepper. Dat kan niet anders, je kunt het zelf bedenken. Dat mag niet hoor, je mag het niet zelf, maar je kan het zelf bedenken. Namelijk, als er een rechtvaardig God is, en hij brengt vooralsnog geen gerechtigheid op aarde, zolang de mens leeft, dan moet het dus gebeuren nadat de mens gestorven is. Dat is ook een gangbare opvatting van oudsher geweest in heel wat godsdiensten, heel wat religie. Alleen moet ik erbij zeggen dat men dat oordeel, dat dan in het hiernamaal zou zijn, dat men dat oordeel dan geplaatst in het schimmenrijk, in Hades, in het dodenrijk. Men komt niet verder dan wat je net in de Bijbel ook nog een beetje leest. De een gaat naar het schoot Abrahams en de ander zat aan de andere kant van de kloof en dan was het niet best. Dat is het dan ongeveer. En voor velen houdt het verhaal daar ook op. Maar dat is een misverstand. Waar het in werkelijkheid om gaat, is dat dat dodenrijk, of hoe het maar heet, niet het hiernamaals is, maar het hiertussenmaals, of het daartussenmaals, of hoe je dat maar zegt. We hebben daar, nee zuster, we hebben daar in het Nederlands niet een goede uitdrukking voor, hoe dat heet. Maar het is in afwachting van de dag des oordeels. Dat is niet bij het sterven van de mens, maar het is bij deze gelegenheid, bij het sterven om zo te zeggen van heel deze oude schepping. En dat daartussen het beste Nederlandse woord wat ik ben tegengekomen, kent u waarschijnlijk ook niet, dat heet tussenstaat. En als u mij vraagt, is het de vertaling van de Engelse term intermediate state. Maar bij intermediate state, denk je, heeft Amerika dan tegenwoordig al 53 staten. Dus ja, dan, je verdwaalt daarin, hè? Maar dat is wat het is. Het is een tussenstaat, een situatie na dit leven en in afwachting van. Daar spreekt de Bijbel over.
Is dat wat de katholieken noemen het voorgeboorte?
Nou ja, daar komt de hele leer van het vage vuur ook vandaan, omdat men die dingen niet begrijpt. En door elkaar gooit. Er zijn, onder protestanten vind je dat ook. Die denken dat er een jongste dag komt wanneer God de levenden en de doden zal oordelen, hebben ze gelijk in. Maar zodra iemand overleden is, zeggen zij, staat nu voor zijn rechter. Is die dan in een dodenhek of waar? Dan blijkt dat allemaal niks waard te zijn, die opvatting. Men gooit die dingen door elkaar. Dat is een misverstand. En bovendien, velen van ons zouden liever gezien hebben dat hier recht gedaan wordt. In onze naïviteit denken we dat dan, hè. Want zo verstandig is die gedachte niet, hoor. Onder het motto, God straft onmiddellijk. En het weet iedereen dat dat niet zo is. En daarom wordt zijn bestaan in twijfel getrokken. En ook natuurlijk zijn rechtvaardigheid. Maar u weet dat juist de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd zou worden. Aan de hand van en door en ook in de heilsgeschiedenis. En die krijgt zijn uiteindelijke beslag in dit laatste oordeel. Daar komt het tot neer, want die dag komt er een keer aan. Hè. Petrus zei ervan, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Eerst de levenden, en dat is in beginsel in zijn wederkomst. Het oordeel over de volkeren noemen wij dat ook wel. Dat is in de dagen van, dat is in de dag des Heren. In die dag heet het dan bij gelegenheid. En wat de doden betreft, dat komt dan meer dan 1000 jaar later, maar het komt ook. Hè. En dat is wat hier beschreven wordt. Overigens, die term jongste dag, die vinden we dus wel degelijk ongeveer in de Bijbel terug. En ik zoek ze toch even op, want het is wel aardig wat erover staat. Dat is eigenlijk, ja, dat is alleen maar in Johannes. Eigenaardig genoeg, want Openbaring is ook Johannes, dat weet u, hè. Maar ik bedoel het Johannes-evangelie. En ik zeg weer, let er op de gedachte zelf niet, die vind je heel de Bijbel door. Met wat klemtoon in de psalmen uiteraard. En in Prediker trouwens ook. In Prediker is het ook heel nadrukkelijk aanwezig. Dat de mens verantwoording zal afleggen over wat hij met zijn leven gedaan heeft. En of hij er een beetje plezier aan gehad heeft. Men heeft het leven ontvangen. Men zou er wat van maken. Dat wil zeggen, men zou ervan genieten. Dat is wat er staat. En zo niet, dan dat is ook niet zo best. Het Nieuwe Testament heeft daar nog wel wat op aan te vullen overigens. Oude Testament trouwens ook, maar niet tenminste staat het daar. Hè? En wat je ook in het Oude Testament leest, is dat het er soms uitziet alsof het de goddelozen beter vergaat dan de gelovigen, de rechtvaardigen. Want de goddelozen hebben geen banden, dat weet u. De staten hebben geen banden. Ik weet nog niet welke banden. Zijn dat geluidsbanden of fietsbanden? Nou ja. Maar staat er, goddelozen hebben geen banden. Wij als gelovigen wel, van die cassettes, weet je wel. Die, nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar het ziet er dus uit alsof het de goddelozen beter vergaat dan de gelovigen. Maar wordt er dan bij gezegd, dat mag dan voorlopig zo lijken. Aan het eind komt de afrekening. En dan ziet het er toch anders uit. Goed. Waar was ik heen onderweg? Naar Johannes 5 was ik onderweg. Johannes 5. Eerst. Daar is weliswaar niet sprake van de term jongste dag, maar ik lees hem eerst. Want daar staat, er staat een heleboel achter elkaar, maar vanaf vers 25 dan, van Johannes 5. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu. Dat wil zeggen, dat breekt nu aan. Het gaat dan over het nieuwe verband dat aan zou breken enzovoort. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Niet alleen de Vader heeft het leven gegeven aan de Zoon, u weet wel, en dit leven is in de Zoon, en van de Zoon ontvangen wij het eeuwig leven. Als je het woord leven vervangt door geest, dan staat precies hetzelfde in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. Maar die maar even terzijde. Maar niet alleen is in hem het leven, maar God heeft hem ook, de Vader heeft hem ook het recht gegeven. Macht is recht, hè, dat weet u. Juridische kracht, recht. Heeft hem ook het recht gegeven gericht te houden, omdat hij niet alleen de Zoon van God is, maar ook de Zoon des mensen is. En op grond van beide titels, want ik beschouw het als titels, op grond van beide titels heeft hij inderdaad het recht om gericht te houden, om recht te doen. En dan meteen verder, want die dingen horen natuurlijk bij elkaar, leven en oordeel. Vandaar dat de doden staan voor God om geoordeeld te worden. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Eerst stond er, in vers 25, de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat klinkt heel positief. Maar het wordt iets sterker gezegd nog, en wat algemener, in vers 28. De ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Niet maar gelovigen, ook ongelovigen uiteraard. Hè? De mensen, de doden. Ze zullen die stem horen en zullen uitgaan, uit de dood namelijk. Worden ze dan levend? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Niet dat je daar veel aan hebt, want lees maar verder. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. Wat is dat ook alweer, het goede doen? Dit is de wil van God dat wij geloven. Juist, precies, ja. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. Zullen uitgaan tot of ter de opstanding des levens. Dan leven ze dus. En die het kwade gedaan hebben, staan weliswaar op, maar tot opstanding der verdoemenis. Of des oordeels. Want zo kan het ook. Het betekent dus dat er weliswaar een schisma is, dat hoort hier ook te zijn. Schismata, nou goed. Scheuringen, hè. Een splitsing. Die het goede gedaan hebben, staan op ten leven, ze zullen namelijk leven op, in het echte hiernamaals. Dat is gewoon de nieuwe aarde, dan wel de nieuwe schepping. Maar dat is wat hierna komt, toch? En de andere categorie die het kwade gedaan hebben, staan op der verdoemenis. Dat wil zeggen, des in een opstanding des oordeels. Zij staan op om alsnog voor de rechtbank te verschijnen. Voor de rechter. En dat is wat is dat? Zij zullen veroordeeld worden. Ik bedoel, je kan je leven wel doorgegaan zijn als goddeloze en als ongelovige en weet ik veel hoe. En daarna ga je dood, maar zo gemakkelijk kom je er niet af. Men denkt, met de dood is alles uit. Dat is niet zo, nog niet. Het gaat nog een keer weer aan. En dan komt er een vervolg op. Logischerwijze lijkt mij. Het lijkt mij toch dat dit soort dingen ook voldoen aan ons rechtsgevoel. Ik heb het niet over ons persoonlijke recht, maar gewoon in het algemeen. Even afstand nemen. Een wereld zo vol onrecht, dat kan toch zomaar niet zijn. Dat gaat toch maar zo niet voorbij. Dat kan toch niet? Ja, dat kan alleen als er geen God is, maar dan kan die wereld niet bestaan. En als er dus wel een God is, dan zou je toch een keer een oordeel moeten brengen. Toch? Of is dat filosofie? Ik weet het niet, maar dat lijkt me vanzelfsprekend. En in de Bijbel is het ook vanzelfsprekend. Vandaar dat er ook niet al te uitgebreid bij stilgestaan wordt. Bij het hele idee. Het wordt wel genoemd, expliciet, maar niet als iets nieuws. In de zin van, zie, ik vertel u een verborgenheid of iets dergelijks. Maar gewoon als een vaststaand gegeven. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Gij Daniel, gij zult opstaan in uw lot. Staat er dan, hè? Daniel 12. Ja, precies. Natuurlijk komt er zo'n oordeel. En dat is wat hier aangekondigd wordt in Johannes 5. Het bijzondere, voor zover het bijzonder is, dat dat oordeel wordt gegeven aan, wordt toegeschreven aan de Zoon van God, de Zoon des mensen. niet maar de schepper als zodanig, maar het is wel degelijk de Heer Jezus Christus, de Messias zelf. Dat zeg ik ook met nadruk, want wij kennen natuurlijk langzamerhand, nu we zo ongeveer aan het eind zijn van de hele uiteenzetting, kennen we langzamerhand de gedachte dat er ook inderdaad eerst een oordeel komt over de volkeren met betrekking tot de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar wij kennen ook nog een oordeel dat beschreven wordt als de rechterstoel van Christus. Dat gaat daar nog aan vooraf trouwens. Daar komt het eerste en dat heeft dan van doen met de gemeente. En sommigen hebben het noodzakelijk gevonden om het onderscheid tussen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en het oordeel over de leven en de doden voor de grote witte troon uit openbaring, om dat onderscheid te benadrukken. En dat vind ik, dat is natuurlijk nooit verkeerd, maar je moet niet de verschillen groter maken dan ze zijn. Dat is wel gebeurd, dan zegt men, wij als gelovigen komen voor de grote witte troon, nee, voor de rechterstoel van Christus, dat is de Heer Jezus Christus. En in openbaring 20 heb je de grote witte troon uiteraard van de schepper, van God zelf. Alsof er een ander op die troon zou zitten. Dat is een misverstand. Voor zover je dat letterlijk kunt lezen en er een letterlijke troon is en er letterlijk iemand op gezeten is, is het onder alle omstandigheden een en dezelfde, de Heer Jezus Christus uiteraard, aan wie de Vader al het oordeel gegeven heeft. Ook dat van de jongste dag uiteraard. Nog afgezien van dat je in openbaring maar één troon vindt, dat is de troon met daarop het lam. Het wordt ons twee hoofdstukken lang beschreven, in hoofdstuk 4 en 5 van openbaring. En dat is in openbaring 20 heus niet veranderd. Die heb je toch, hè? De zoon zou oordelen. Precies. Nou goed, en dat is wat hier in Johannes 5 dus gezegd wordt. Allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Hij zegt gewoon, kom uit. Ook tot de ongelovigen dus. En daar komen ze uit. Waarom ook niet? Leven is er altijd geweest door de adem, door het spreken, door het woord Gods. En die spreekt en die zegt, sta op. Dochtertje of jongeling, voor mij wat ouderling, want de ouderlingen zullen ook opstaan. Nou ja, goed. Doe maar. En ze zullen zijn stem horen, zullen uitgaan en dan krijg je dus twee verschillen. Namelijk de opstanding ten leven, dat staat er niet maar zo, zeg ik het nu even. Ten leven, dat staat gewoon des levens. Maar de interpretatie van ten leven kan heel goed, dat is die tweede naamvalsvorm is nog helemaal zo ruim. Een opstanding des levens, opstanding tot leven. En die het kwade gedaan hebben tot opstanding der verdoemenis, daar heeft men ook het verschil willen beklemtonen. Met als gevolg dat aangezien de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus een opstanding ten leven is, heeft men besloten dat dus die opstanding op de jongste dag per definitie een opstanding der verdoemenis is. En dat dus op de jongste dag alleen ongelovigen opstaan. En dat is een misverstand. Weer. Want daarna, let op hoe het dan verder gaat. Hè. Daarnaast heb je dus altijd nog de vraag, maar waar zijn dan de oud-testamentische gelovigen? Nou ja, die laat men soms meegaan met de opname van de gemeente. En dat kan niet, want die lui hebben in de hemel niets te zoeken. Ja, ik zeg het ongelukkig. Ik had natuurlijk moeten zeggen, aan hen is de hemel niet beloofd. Maar dat is geen argument, want dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar het is er niet beloofd, maar daarom kan het er toch wel gegeven worden. Je krijgt toch wel eens vaker iets wat je niet beloofd is. Maar het hele punt is dat oud-testamentische gelovigen uiteraard zouden leven, zouden opstaan ten leven en daarna gewoon dus leven op een nieuwe aarde. Die zou door mensen bevolkt worden Dat zijn in ieder geval de oud-testamentische gelovigen. En die is er niet bij de opname van de gemeente. Dus ja, die horen daar niet bij. Bovendien, de opname van de gemeente is een opstanding van tussen de overigen doden uit. Met als consequentie, want het zit aan de term vast, aanstelling in het eerstgeboorterecht. Maar ja, dan kunnen wij ons eerstgeboorterecht wel vergeten, want in de 4000 jaar voor onze bedeling waren er heel wat eerder die tot geloof kwamen. En als die dan met ons samen mee daarheen gaan, dan staan wij achteraan in de rij. Ik bedoel, dat kan dus ook niet kloppen. En nog een variant erop is dat men zegt, die oud-testamentische gelovigen, nee, die gaan niet mee met de opname van de gemeente, want dat kan niet. Ze horen niet bij de gemeente, dat is juist. Maar dan laat men ze ten hemel varen samen met de Heer Jezus. Die bestaat ook. En als toelichting daarvoor, want je moet er toch schriftgedeelte bij hebben, als toelichting daarbij gebruikt men Efeze 4... De uitspraken over opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven uit Psalm 68, of aan Psalm 68 ontleend. En men zegt dan, die gevangenis, dat zijn dus degenen die in de gevangenis, namelijk in het dodenrijk waren, en die zijn dan met de Heer Jezus opgevaren ten hemel. Ja, het probleem is natuurlijk dat heel dat schriftgedeelte daar in Efeze daar helemaal niet over gaat. Sterker nog, uit het verband daar is zonder meer duidelijk dat die gevangenis en dus die gevangenen, dat is de gemeente in de praktijk. Dat zijn juist wij, want dat staat er nou juist, aan hen zijn gaven gegeven. En dus heeft hij, want zo staat het er. En dus heeft hij, staat er meteen achter, aan de gemeente gegeven. Sommigen tot dit, sommigen tot dat, sommigen tot zus en zo. Het gaat daar namelijk niet over het dodenrijk. Het gaat daar over ons. Wij die gevangenen, zelfs ballingen waren. En dan heb ik het nog helemaal niet over die 10 stammen kwestie hoor. Dat kan wel, maar daar heb ik het niet over. Wij waren gevangenen in deze wereld, gevangenen van de macht der duisternis en wat het maar wezen mag. En we zijn daaraan onttrokken. En nu zijn we gevangenen van Christus Jezus, zo begint dat hoofdstuk trouwens ook. En in die gevangenis hebben wij van hem gaven ontvangen. Toen heb ik nog eens nagevraagd of dat mogelijk zou zijn, of dat zou kunnen. Aan een schenker heb ik dat nagevraagd. En aan een bakker. Die zaten toch gevangen bij Jozef. En die kregen van Jozef de lakens uitgedeeld en wat er nog maar meer uit te delen viel. En dat is onze positie. Dat gaat niet over het dodenrijk. Dat gaat over de gemeente. Kortom, die oud-testamentische gelovigen wachten op de jongste dag en zullen dan ook opstaan. Want er is hier weliswaar sprake van een opstanding des levens en een opstanding der verdoemenis, maar dat is niet noodzakelijk op 2 verschillende tijdstippen, en die indruk wordt hier ook helemaal niet gewekt. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Kortom, op de jongste dag, zoals beschreven in Openbaring 20... is sprake gewoon van de doden uit de hele voorgaande geschiedenis, met uitzondering van de gemeente. Maar ja, daarom is het ook een gemeente van eerstelingen. En bovendien, de gemeente is niet bestemd voor die nieuwe aarde. Zelfs niet voor de nieuwe hemelen, maar voor de hemel der hemelen. En die wordt niet vernieuwd, bij mijn weten. Heb je dat tot zover gevolgd? Geen verschillen maken waar ze niet zijn. Zie? Daar heeft bedeling en leer een slechte reputatie aan overgehouden, moet ik je zeggen. Aan het maken van verschil waar het niet is. Nou goed, hier is het dus niet. Het verschil is gelegen in de aard van de opstanding. De ene staat op in het oude lichaam en verdwijnt daarna ook weer, wordt geworpen in de poel des vuurs. En de andere staan op in een verheerlijk lichaam ten leven. Want dat is dan ook beloofd. Eeuwig leven uiteraard. En dat ontvangen ze dan ook. Wat later dan wij, maar dat is het oude verhaal van de omwisseling van het eerstgeboorterecht en van vele laatsten zullen de eerste zijn, dat zijn wij, en vele eersten, dat waren zij, de laatsten, enzovoorts. Nou goed. En dan sla ik een bladzijde om. Waar eigenlijk alle bladzijden van het Johannesevangelie en van de Johannesbrieven gaat het altijd over hetzelfde. Over leven. Uit de dood. Over licht. In plaats van duisternis. Maar dat is hetzelfde. En hier in Johannes 6 gaat het verhaal gewoon verder. Nu is het ineens brood des levens. Na eerst een paar versen over de wonderbare spijziging houdt de rest van het hoofdstuk min of meer zich bezig met leven, brood des levens. Maar nu in de overdrachtelijke betekenis. En die letterlijke wonderbare spijziging is daar de uitbeelding van, uiteraard. Hè. Brood in overvloed, leven in overvloed, dat is wat het is. En dat is brood of leven dat uit de hemel is nedergedaald, waarvan de Heer zegt, maar ik ben dat brood. En dan haalt hij er nog een beeld bij, namelijk dat van het manna in de woestijn. Nou goed, en in dat verband staat er vers 38 van Johannes 6. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken. Ten uiterste dagen. Al wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zou de Zoon bewaren en uiteindelijk, in uiterste instantie, opwekken. Dat wil zeggen, opwekken ten uiterste dagen. En in deze woorden, deze hoofdstukken feitelijk, met een climax in Johannes 17... lezen wij dat gelovigen in het algemeen gegeven worden aan de Messias, aan de Heer Jezus Christus, dan wel aan de Zoon. En dat is weer zo, omdat het leven dat die gelovigen ontvangen, hebben zij ontvangen van diezelfde Zoon. Het is zijn leven namelijk, en daarom behoren we hem toe. Het enige probleem met dit soort versen is dat daarin geen onderscheid, dat is niet een probleem, maar je moet het even vaststellen, dat daar dikwijls geen onderscheid gemaakt wordt tussen de gemeente uit onze bedeling, of de gelovigen uit oud-testamentische tijd, of nog latere gelovigen uit nieuw-testamentische tijd. Wij willen dat er soms inlezen, maar het is er niet. Hier ook niet, het gaat om het algemene beginsel. Wat aan de Zoon gegeven wordt, zal van die Zoon leven ontvangen, ook lichamelijk, en opgewekt worden ten uiterste dagen. En daar vind je de uitdrukking dus, ten uiterste dagen. Bij ons geworden tot de jongste dag. En dan meteen verder, nog een keer, vers 40. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dat stond natuurlijk al in vers 39, maar het wordt nu herhaald met andere woorden. En als dat ergens gebeurt, dat dingen achter elkaar herhaald worden, is het in de psalmen en in de geschriften van Johannes. Want dat is zo zijn wijze van uitdrukkingen. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en dus in hem gelooft, is de gedachte, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem, en dus zal ik hem, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan ontvangt men dat eeuwige leven. Maar dit zijn uitdrukkingen die, zoals ze er staan, en zo letterlijk mogelijk zoals ze er staan, van toepassing zijn op de oud-testamentische gelovigen. Dat is nog niet meteen gemeentelijke waarheid. Gemeentelijke waarheid houdt in dat de leden van de gemeente lichamelijk zullen worden opgewekt ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is dus voor de 1000 jaren. Aan het eind van deze bedeling. De opname van de gemeente is dat. Nou goed. Dat staat er hier niet bij, omdat het hier gewoon niet aan de orde is. En dikwijls bij de evangelisten is het ook niet aan de orde. Soms wel. Er wordt vooruitgegrepen op wat later pas uitgebreid zal geopenbaard worden. Maar dikwijls ook niet en dan hoef je ook niet verder te zoeken. Maar het gaat om dit beginsel. De Vader heeft het leven gegeven aan de Zoon en de Zoon vervult de wil van de Vader. Hij geeft namelijk leven voor eeuwig, eeuwig leven aan degene die in hem geloven. Alleen, een ieder in zijn orde, zegt Paulus daarover, als het tenminste gaat over lichamelijke opstanding, en ieder in zijn orde, namelijk de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, dat is in zijn wederkomst, en daarna zal de voltooiing, het einde van de opstandingen zijn, en dat is op de jongste dag uiteraard. Het gaat in drie fasen. Christus, de gemeente, en dan de rest, om zo te zeggen. Want Christus is de eersteling en de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Waar nog bij komt dat Christus deel uitmaakt van de gemeente en de gemeente maakt deel uit van Christus. Ze horen bij elkaar. Als eersteling. En dat gebeurt dus ver voor de jongste dag. Nou goed, de Joden dan, dat is een leuke. Ik doe het niet met opzet, maar ik kom hem nou toch tegen, vers 41. Men heeft het dikwijls over, met name het boek Openbaring, dat vol zou staan met Joodse symboliek enzovoort. Ik moet u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven de Joden echt helemaal niets begrijpen van symboliek. En de Joodse symboliek is dus een soort, hoe heet dat in het Nederlands, een contradictio in terminis. Noemen ze het niet een oxymoron of zoiets, Engels? Weet ik het. Zo'n raar woord. Dit kan helemaal niet bestaan. Hoezo Joodse symboliek? Wat weten Joden van symboliek? Tussen iemand, ja, maar je hebt toch een Joden, heb je die hele traditie van de Kabbala, het is allemaal symboliek. Dan zeg ik, ja, maar ik heb het erover. Niet of ze die dingen hanteren. Ik vraag of ze het begrijpen en het zich eigen gemaakt hebben. Mijn antwoord is nee. Want dan zouden ze begrepen hebben dat ook de symboliek van de Kabbala spreekt over de Messias. En dat begrijpen ze niet hoor. Echt niet. Als je weet hoe ik daarbij kom, dan vraagt hij me dat in de pauze. Maar dat zeg ik in het publiek maar niet. Maar het is een heel simpele zaak, hoor. Dan zouden ze heus wel tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Maar ze begrijpen die symboliek nou juist niet. Ze begrijpen dat het er is, maar er blijft het bij. En dit begrijpen ze ook niet. En zeggen dus, er staat dus, de Joden dan murmureerden over hem omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ze begrepen helemaal niet wat over ging. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Leuk, hè? De zoon van Jozef, dat er niet staat, de zoon van Maria. Leuk, hè? De zoon van Jozef. Altijd Jozef op de achtergrond. Maar vooruit. Wiens vader en moeder wij kennen? En elders staat, en wiens broers wij kennen? En zijn zusters, en de broers worden bij name genoemd, en één zuster ook nog. Maar wie is die man eigenlijk? Nou ja, goed. Maar ze begrijpen er niets van. Jezus antwoordde dan en zeide, tot hen murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Ook een misbruikte schriftplaats. En dan meteen erachteraan, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Het hele punt is dat als wij tot geloof komen, nee, ik zal het duidelijker zeggen, als wij tot geloof, dan gaat hij wat langzaam, als wij tot geloof gekomen zijn, geeft de Vader ons die wedergeboren zijn, hij geeft ons aan die Zoon. Of vanaf de kant van de Zoon gezien, en die is hier aan het woord, en het is dus vanaf zijn kant gezien, dan trekt de Vader die gelovigen naar de Zoon. Het gaat er niet over wie er tot geloof komt en wie niet. Het gaat om dat gelovigen tot de Zoon getrokken worden. Of met heel andere termen, maar toch in eenzelfde soort verband. Het gaat er niet om wie tot geloof komt. Het gaat erom dat wij die tot geloof gekomen zijn, dus in Christus zijn en dus deel hebben aan zijn uitverkiezing. En dus uitverkoren zijn in Christus van de nederwerping der wereld of van de grondlegging der wereld, wat u maar blieft. Zo makkelijk is dat, hè? Wij worden tot Christus getrokken nadat wij tot geloof gekomen zijn. En dat staat er dus ook, hè? Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En waar dat dus, en dat heet dus in de voorgaande verse, wat de Vader mij gegeven heeft. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dat is hier ook de volgende zin. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Als het moeilijk is, schrijf je die versen maar eens op naast elkaar. Of onder elkaar, net zo je wilt. En dan zult u zien waar het over gaat, hè? Degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zijn dus ook degene die door de Vader tot de Zoon getrokken worden. En zij worden opgewekt ten uiterste dagen. En de uitdrukking, daar ging het om, die staat hier dus drie keer. In vers 39, in vers 40 en in vers 44. En daarna hebben we hem nog één keer. Een paar bladzijden verder in. Even kijken, Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11, waar Lazarus is overleden. Die was te laat erbij om hem te genezen, om zo te zeggen, want je kan het bijna niet ernstig zeggen natuurlijk. Bij gelegenheid hoefde de heer er helemaal niet bij te zijn om iemand te genezen. Hij kon dat ook op afstand. Dat is een teletherapie. Dat staat niet in uw woordenboek. Maar vooruit, hè. In elk geval, Martha zei tot de Heer Jezus in vers 21 van Johannes 11. Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal wederop staan. En Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Precies, dat is dus de normale verwachting van de oud-testamentische gelovigen. En die is ook inderdaad terecht. Alleen hier wordt het toch even anders. Maar hier vind je dus wel de uitdrukking, hè? Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. En toen zei de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. En nu heb je gemeentelijke waarheid. Die zal niet sterven. Ieder die leeft en in mij gelooft, die leeft en in mij gelooft. Dat zijn wij toch? Die zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat hangt natuurlijk een beetje af van de definitie van het begrip sterven. Maar als sterven betekent overgaan naar het dodenrijk. Nou ja, daar zullen wij niet heen gaan. Dat zullen wij zelfs niet zien. Wat dat nou weer staat, ook in het Johannes-evangelie, geloof ik. Maar vooruit maar weer, hè. Want daar staat er dan, hè? Wij zullen de dood niet zien. Nee, natuurlijk niet. Als de ogen hier dicht gaan, dan gaan ze in de hemel open, om zo te zeggen. En niet in het dodenrijk. En dat is ook wat hier staat. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Vandaar dat Romeinen 8 kan zeggen, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven en wat het maar weer meer kon zijn, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En de variant, een leuke, mooie variant, vind ik die uit Filippenzen. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste. Als men ontbonden wordt, losgemaakt van deze gevangenis, want in zekere zin zijn wij hier in ballingschap, zal ik maar zeggen. Dan slaan we onze ogen op bij de Heer. Daarom moet ik het ook meteen aanvullen en zeggen, het betekent echter niet dat zolang wij gebonden zijn hier, dat we niet met Christus zijn. Dat is een ander verhaal. Je moet het wel met de juiste klemtoon lezen, hè? Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Beter dan gebonden hier op aarde en in het lichaam en met Christus te zijn. Want met Christus zijn we al en we zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden van hem. Hè? En dat niemand ons uit zijn hand kan rukken en hoe dat allemaal maar heten mag. En wat de dood betreft, wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dus met die dood hebben wij niks meer van doen. We hebben wel wat van doen met de slijtage van dit lichaam hier. Maar met het dodenrijk heeft dat niks van doen. Bovendien, niet alleen zullen we de dood niet zien. Wij zijn al met Christus gezet in de hemel. Het zou een beetje erg inconsequent zijn als wij die een burgerschap, een wandel, een erfenis hebben in de hemel, dat als ons lichaam dat hier op aarde is het aflegt, dan wel wordt afgelegd, dat we dan ineens in het dodenrijk zouden zijn. En volgens sommigen dan nog slapend ook. Vergeet dat maar rustig. Dat is zo verschrikkelijk inconsequent. Dat is inconsequent, maar het is niet wat de Bijbel leert. En dat is natuurlijk maar waar het om gaat. Hè? Goed, daarna, omdat ik toch in Johannes 11 ben, voeg ik er meteen aan toe dat die Lazarus die hier is overleden, die is natuurlijk gewoon een type, want ik vind het heel gewoon, is natuurlijk gewoon een type van de Heer Jezus Christus. En meer specifiek in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de opstanding van Lazarus uit de dood is een uitbeelding, een voorafschaduwing, een voorbeeld van de opstanding van de Heer Jezus, waarbij en waardoor hij tot priester naar de ordening van Melchizedek werd aangesteld. En daarom werd er gewacht, Lazarus zou eerst sterven en daarna pas zou hij gezegend worden. Niet met een genezing, maar met een opstanding uit de dood. Lazarus zelf stond op en kwam terug in dit oude leven, maar degene waarvan hij het voorbeeld is, die stond op natuurlijk in nieuwheid des levens. Ik hoop dat u dat begrijpt. En ik wijs er maar op dat de naam Lazarus de naam is van de zoon van Aaron. Dat wil zeggen de opvolger van Aaron. En daarmee is de naam Lazarus tevens de aanduiding van de opvolger van heel het Aaronitisch priesterschap. En staat de naam Lazarus dus gelijk aan die van Melchizedek. God is hulp, betekent de naam. Het is gewoon Eliezer, hè? Eliazar, Elazar, Lazar in het Frans. Nee, ik zocht zijn graf ooit en ik heb toch gezocht mensen uit een boek van 100 jaar, nou ja, het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden, daar stond dat er een beeld van hem zou staan in de hal van een of andere kerk daar, de vestibule, of hoe dat maar heette in het Frans, hè. Vestibule vind ik trouwens Frans genoeg. En ik maar zoek, en ik kon nergens vinden, ik eens vragen daar in gebrekkig Frans naar Lazarus, kon hem niet vinden, maar ik vond hem wel, maar ja, wist ik veel dat ze die man noemen Saint-Lazare. Dat stond dus op het voetstuk. Ergens in de hoek van de kelder. En in de andere hoek van de kelder was het graf. Maar daar keek men niet naar om. Maar dat wist er wel. In Marseille. In Marseille. Was leuk. Ik herinner me trouwens ook in de grafkerk in Jeruzalem geweest te zijn. Want ik was toen in gezelschap van mijn broer Han. Die kan nog eens luidruchtig wezen. En er was een rondleiding, wij liepen toch met ons tweeën, en er was een rondleiding van Belgen met een gids ervoor. En wij gewoon aansluiten, dat doe je dan, en dan ga je er gewoon bij staan en luisteren wat zo'n man zegt. En de man wees dan aan, het graf van Jezus, graf van weet je veel. En hier was dan het graf van Lazarus, waar hij uiteindelijk gestorven was. En mijn broer Han draait zich daar om en zegt, ik dacht, wij hebben toch vorige week het graf van Lazarus bezocht, maar dat was toch niet hier, dat was toch in Marseille, toen iedereen dat kon horen in zijn galmende. En die gids die reageerde daar dus op en die zei, ja, dat kan toch helemaal niet, Lazarus is toch van hier, die is toch hier begraven enzovoort. Nou ja, doe maar weer dan. Nee, hij is officieel de beschermheilige van Marseille. Hij heeft daar gewoond en gewerkt. Is daar begraven. En zijn graf is daar gewoon. Dat is niks moeilijks aan. Kun je het bezoeken, alleen er schijnt niemand interesse in te hebben. Behalve mij, om voor de aanliggende redenen die ik nou niet verder zal uitleggen, broeder. Maar dat maar even terzijde. Maar Lazarus, de opstanding van Lazarus uit de dood, is te vergelijken met de aanstelling van Eleazar als hogepriester na de dood van Aaron. Aaron moest zijn klederen afleggen, stierf. En Lazarus kreeg de klederen van Aaron aan. En voilà, zie daar uw hogepriester. Frans was dat, voilà. Moet er toch weer af, jongens. Zie daar de hogepriester. Maar dat is wat het is. De dood en opstanding van Lazarus. Wel, de dood van Lazarus is een beeld van de dood van de Heer Jezus zelf. En zijn opstanding uit de dood is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus, waarbij hij gesteld wordt tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En de Heer wist dat. En daarom staat er: Jezus weende. En daarom zegt het publiek: ziet hoe lief hij hem had. Ik wil het zoeken waar dat staat. Ja, dat is het kortste Bijbelvers, hè? Vers 35 van Johannes 11. Twee woorden. Jezus weende. En sommigen zijn de. Kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven was, enzovoorts. En in vers 36 staat: ziet hoe lief hij hem had. Ja, dat zou je gedacht zijn. Hij stond bij de man, het graf van de man, die uitdrukking gaf aan zijn toekomst. Hij stond als het ware bij zijn eigen graf. Nou goed. Maar dat even terzijde. Kortom, waar het over gaat, Lazarus stond niet op de jongste dag zoals men dacht. Dat is de normale gang van zaken, maar hij stond op van tussen de overige doden uit. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurde, in optima forma. Hij stond op uit de doden, staat er dan, en is dus geworden, dat is 1 Korinthe 15, en is dus geworden de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dat gebeurde niet op de jongste dag, maar verder voor. En dat is ook de positie van de gemeente. Zodat als wij in Openbaring 20 terecht zijn bij de grote witte troon. En daar staat: ik zag de doden staande, kleine groot staande voor God. Dan is de gemeente daar niet bij. Nou ja. Misschien wel, maar dan aan de andere kant van de balie. Nee, want u en ik moet het eigenlijk precies zeggen zoals het er staat, weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? En dan zegt u, ja, maar dat is bij de oordeel over de volkeren 1000 jaar daarvoor, bij de openbaring van zijn koning. Hij zegt, ja, dat is zo, maar dan citeren die anderen. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Wanneer is dat dan? Ik denk hier. Op de jongste dag. We hebben deel gekregen aan de heerlijkheid van Christus. Bovendien, de Ecclesia is de wetgevende, maar ook rechtsprekende vergadering. Volksvergadering. Dus ik verwacht dat wij daarbij zijn in elk geval. Ja, anders moet ik zeggen dat we erbij zijn op die grote witte troon, maar dat stelt u zich misschien al te letterlijk voor, en dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar wij behoren niet bij die doden die daar ineens voor gaat staan. Wij hebben dat leven al lang tevoren ontvangen. Beginnen vooraan. Ik zag een grote witte troon. Ik vestig uw aandacht op dat deze. Dat dit visioenen zijn van Johannes. En visioenen zijn niet een film van iets wat pas later zal gebeuren. Visioenen hebben een overdrachtelijke betekenis. Nou weet ik wel, je stelt je meteen een letterlijke witte troon voor. Je maakt er een tekening bij, een plaatje erbij, liefst in kleur. enzovoorts. Als je een beetje beeldend kunstenaar bent en zo. En daar heb ik ook allemaal niks tegen. Maar neem niet weg dat het symboliek is en blijft. Die heb je toch, hè? Ik bedoel, als de heer tot David zegt, ik zal uit uw zaad iemand op de troon zetten en die, de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen, dan zegt de heer niet tegen David, ik zal een mooie stoel voor hem regelen, waarvan de vier poten precies allemaal even lang zijn. Hè? En ik zal ook de vloer egaliseren, zodat dit ding niet wiebelt. Nee, waar het over gaat is natuurlijk dat deze grote witte troon een uitbeelding is van het oordeel als zodanig. En van het koningschap van Christus, uiteraard. De Vader heeft de Zoon tot koning gesteld. Immers, dan is het de troon van God, omdat het de troon is die God gesteld heeft. En het is de troon van God, omdat hij zelf een koning erop gezet heeft. En het is de troon van God, omdat het de Zoon van God is die op de troon zit. Toch? Waarbij wit staat, zoals altijd, voor rechtvaardigheid. En als u en ik gerechtvaardigd zijn geworden, dan zijn wij wit gemaakt, toch? Volgens Jesaja in elk geval. En volgens de zonderschooljuffrouw. We hadden er zelfs een boekje van, hè? Zo'n boekje met alleen maar kleuren erin. Dat weet u dat niet? Het woordenloos boek heette dat. Nee. De eerste bladzijde was alleen maar zwart. Er was een liedje bij, ons hart was zwart van zonde. Bladzijde omslaan, helemaal wit. Toen maakte Jezus mij rein. Enzovoorts. Hè? En dan komt er nog rood in voor, geloof ik, vanwege mijn bloed. En nog blauw, dacht ik, vanwege de hemel. Het kan ook goud geweest zijn. Ja, goud was er ook bij, ja. Dat weet ik zeker. Maar zoiets, hè. Wit gemaakt. Wit staat voor rechtvaardigheid. Dan is het zonder smet, zonder zonde, zonder vuiligheid. Wit. Een grote witte troon. Het is een troon waar vanaf recht gedaan zal worden, rechtvaardigheid gebracht zal worden, en dat de troon groot is, is omdat het natuurlijk de allerhoogste macht is van waaruit dit gebeurt ooit. Definitief. Een grote witte troon. En degene die daarop zat, dat weten we ook wie dat is, want er staat in Openbaring 4 en 5, dat is het lam. Christus. De Vader heeft al het oordeel de Zoon gegeven, hebben we zojuist gelezen, en stond in verband met de jongste dag. En daar hebben we het hier over. Toch? Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, daarom heet het de jongste dag. Aarde en hemel. In één adem genoemd. Als het Hebreeuws zou zijn geweest, dat is het niet, maar als het Hebreeuws zou zijn geweest, dan had het dus moeten zijn de aarde en de twee hemelen. Het stel hemelen, Hashamayim, de twee hemelen. Diezelfde als uit Genesis 1 vers 1, in de begin schiep God twee hemelen en één aarde. Dat heb je toch? Hè? Nee, er staat niet twee, er staat Shamayim, dat wil zeggen, dat zijn er twee. Dat is een tweevoud vorm, dat kennen wij niet in het Nederlands, maar het Hebreeuws kent dat wel. Vandaar dat je het in de vertaling niet meer tegenkomt, maar zo is het, hè. Van wiens aangezicht de aarde en de beide hemelen wegvloden. De aarde van het gedierte des velds en de hemelen respectievelijk van de vogelen des hemels en de sterren des hemels. De zienlijke wereld dus, hè. Want die onzienlijke wereld heet ook hemel, maar dat is niet een van die twee hemelen. Dat is de hemel der hemelen, namelijk de hemel die van ouds is. Moet ik teleurstellen, er zijn geen zeven hemelen. Nee. Waar dat vandaan komt, zeven hemelen? Nou, in elk geval uit de Koran. En ik meen ook uit het zogenaamde boek van Henoch. Even zoeken of er nog meer was. Ja, madame Blavatsky waarschijnlijk. Maar dat doet er helemaal niet toe. Dat is het niet namelijk. Het is maar één hemel. En daarna nog twee van andere aard. En ze heet allemaal hemel, omdat hemel de uitdrukking is voor dat wat boven de aarde is. Zoals het woord hel de uitdrukking is in het Nederlands voor al wat onder de aarde is. Moeilijker is het niet, hè? Maar die plaats waar God woont, daar komt geen nieuwe voor. Die wordt ook niet geacht deel uit te maken van de schepping. Althans niet die schepping van Genesis 1 vers 1. Maar waarschijnlijk helemaal geen schepping. Alleen daar kunnen we ons helemaal niks bij voorstellen. Dat is wat lastig. Maar het zijn twee hemelen en één aarde. Die vlieden weg. Dat is hier zeer neutraal gezegd. Wij kennen de andere uitdrukking uit 2 Petrus 3. Waar staat in vers 10, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welke, maar dat is meer dan 1000 jaar na het begin van de dag des Heren overigens. De dag des Heren, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En ik vestig er maar weer de aandacht op dat dag des Heren in de eerste plaats betekent niet een bepaalde periode, maar het betekent het oordeel des Heren. Dag is oordeel. En als onderdeel van het oordeel des Heren verdwijnt heel die oude wereld, want die zal geoordeeld worden. Dat staat er dus ook. De dag des Heren zal komen als dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Het is net zo snel gezegd als dat Petrus zei, welke gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. De levenden, dat is al 1000 jaar eerder, om zo te zeggen. En de doden is pas op de jongste dag. En hier gaat het net zo snel. De dag des Heren komt. 1000 jaar later zullen ook inderdaad de hemelen met een gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen branden en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn. Ook de werken die daarin zijn. Zullen verbranden. En dan weer vers 12. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Oordeel van God. In welke de hemelen, dat zijn er dus twee, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, dat is een woordspeling, want het woord voor hemel is afgeleid van het woord voor vuur, shemayim, dus van vuur. Maar goed, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten, maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Jesaja 65 vers 17 en 66 vers 22. En dat zijn inderdaad de twee schriftplaatsen. Eigenlijk maar één. Maar het zijn de twee teksten waarin gesproken wordt over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in het Oude Testament. Voor de rest vind je het niet expliciet, wordt gewoon geïmpliceerd dat dat ooit een keer zal gebeuren. Eveneens, als vanzelfsprekend en logischerwijze. En hier in Openbaring 20 vinden we dit gewoon vermeld, eenvoudig, namelijk voor wiens aangezicht de aarde en hemel wegvloden. Waarom ook niet? Wij kennen in het Oude Testament al de uitdrukking dat men niet God kan zien en leven. Of anders geformuleerd, men kan niet staan, in de zin van staande blijven, voor het aangezicht Gods. En dat geldt dus voor deze wereld ook. Een gevallen, een zondige wereld. En dat het dat is, is in de loop der tijd bewezen. Steeds, keer op keer, en opnieuw, ook in de 1000 jaren... Die wereld is onverbeterlijk, om zo te zeggen. Hij zal vervangen worden. Maar één manier om het te zeggen, maar vooruit. Maar hij zal vervangen worden. Of voor zover de wereld het kleed is, het kledingstuk, het kleed is waarin God zich kleedt, zal hij een wisselkleed, een verschoning heet zo'n ding, een wisselkleed aandoen. Zo lees je het ook. Nou, het heet niet alleen, het heet bovendien ook een vervuild kleed. Dat is de nette vertaling. Ja, er staat een andere term, die noem ik liever niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar een vervuild kleed en het zal uitgedaan worden. Dat wil zeggen, het wordt vervangen door een schoon kleed. Dat is de nieuwe schepping uiteraard, ter vervanging van die oude schepping. Bovendien wordt het ook geacht een versleten kleed te zijn. Een kleed dat verouderd is en dat zal verdwijnen. In Hebreeën 1 lees je daar zo over, maar het komt ook uit de psalmen. En dus zou het weggedaan worden. We zouden dat ook begrijpen, dat die schepping op een of andere wijze wel degelijk deel uitmaakt van de schepper. En dan niet meteen roepen dat is pantheïsme en dat is heidens. Er waren heel wat heidenen die toch aardig inzicht hadden in de relatie tussen de schepper en de schepping, hoor. En die schepping bestaat maar niet los van de schepper. Alsof het zijn zaak niet is. De Bijbel zegt het is zijn zaak wel. En daarom doet hij er wat aan. Verandert dat. Nou goed. Kortom, aarde en hemel zouden kunnen voor zijn aangezicht niet bestaan. Dat is een oud-testamentische uitdrukking. En zullen dus voor zijn aangezicht wegvlieden, staat er. En geen plaats is voor die gevonden. Dat wil zeggen, in het visioen komt het niet meer terug. Want dit is een visioen uiteraard. Nog steeds, hè. Wat hij dan precies zag, weet ik niet. Maar dit is wat hij zag. En het verdween en er is geen plaats meer voor gevonden. Dat heb je wel eens meer, dat er iets verdwenen is in de wereld, in de Bijbel bedoel ik, en men gaat het dan zoeken. Zoals bijvoorbeeld het graf van Mozes. Nu we het erover hebben, het graf van Elia. In beide gevallen vond men het niet. Of zelfs, men zocht de Heer Jezus en zijn graf was leeg. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat is verleden tijd. En wat onze oude mens betreft, dat was ons verleden. Dat hadden we vroeger, maar dat hebben we niet meer. Zoals de broeder zei, hij zei, we hebben geen verleden, we hebben een toekomst. En één ding wat ik doe, is niet achterom kijken, maar vooruit kijken. Vergeten dat geen achter is. En wie ploegt en achterom kijkt, is onbekwaam, staat er, voor het koninkrijk en dat soort dingen meer. En de uiterste vervulling daarvan is hemel en aarde verdwijnen. Ergens naartoe? Nee, dat is van weg. Er bestaat een optie van, nou ja, die is er niet meer omdat die veranderd is geworden. Dat kan ook. Dat kan. Maar voor alle doeleinden blijft, voor praktische doeleinden blijft het toch, dan is hij er niet meer. Die oude wereld. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Maar voordat die nieuwe verschijnt, heb ik dus met opzet meegelezen, 21 vers 1... Net als in 2 Petrus 3, daar staat het er ook meteen achter. Wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Voordat die nieuwe verschijnt, moet eerst afgerekend nog worden met, met de doden. En dan moet op zijn minst bepaald worden wie er die nieuwe schepping gaat bewonen. Afkomstig uit de oude. En eventueel ook nog, onder wat voor omstandigheden dat zal zijn. En dan praten we over loon. Vers 12 waren wij. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Heb je dan kleine doden en grote doden? Nou, niet noodzakelijk. Het wil gewoon zeggen, alles en iedereen. Tamelijk grote, idiomatische uitdrukking. Rijp en groen, had er ook kunnen staan wat mij betreft.
Doden, rijp en groen.
Kamerbreed. Kan ook toch. Maar er staat klein en groot, impliceert iedereen. Allen dezelfde, allen identiek. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Doden staan gewoonlijk niet. Daarom heet het opstaan uit de dood. En het heet ook inderdaad opstanding, zoals wij gelezen hebben in Johannes. Alleen, voor sommigen is de opstanding daar de verdoemenis. En voor sommigen opstanding des levens, of ten leven. En dat blijkt ook, want er staat, zij staan voor God. Dat is niet iemand anders dan de Heer Jezus Christus trouwens. U weet wel, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Als je mij gezien hebt, zei de Heer, heb je de Vader gezien. Zo is het maar net. Want Christus is God. Wij zijn monotheïstisch. Dat weet iedereen trouwens. Monotheïstisch. Dus is voor Christus in de praktijk. Zij staan voor God. En dan staat er, en de boeken werden geopend. Dat is een tamelijk normale procedure. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk voor de rechtbank. Want als men geoordeeld wordt, wordt men geoordeeld op grond van wat geschreven staat in de boeken. Vandaar dat men er belang bij heeft dat de boeken zoek raken. En dat wil met hulp van de juiste mensen, wil dat tegenwoordig redelijk goed lukken natuurlijk. En dat weet u toch in Nederland, hè? Er zijn de dossiers zoek. Als het nou zulke dingetjes waren. Maar nou goed, laat maar zitten. Deze hebben op dat niveau hebben ze een heleboel laden, dat weet u, hè? Nou goed. Anyhow, deze boeken zijn er. De boeken werden geopend. Dat heeft altijd met aan de ene kant te maken met het wetboek. Het heeft ook te maken met de administratie. Met de verbalen, dat wat er vastgelegd is enzovoorts. En dat is wat de Bijbel leert, dat die boeken er zijn. Heel precies staat er, de boeken werden geopend, dan heb je er al minstens twee. En daarna staat er, en een ander boek werd geopend. En er staat bij, dat des levens is. Die kennen wij, want die komt een paar keer eerder voor. Bijna uitsluitend in het boek Openbaring trouwens. Het boek des levens. En als toelichting vinden wij ook vers 15. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen, wanneer men in het boek des levens geschreven staat, dan ontvangt men leven en heeft men deel aan de opstanding des levens. Toch? Moeilijker is dat niet. En omdat wij die boeken toch niet erin zagen hebben, maakt het in de praktijk voor ons ook verder niks uit. Ik bedoel, waar het om gaat is dat die dingen vast liggen. Over de doden, in elk geval. Ik bedoel, daar staan namen in van mensen die overleden zijn, maar die alsnog eeuwig leven zouden ontvangen. Maar dat is natuurlijk maar één ding, want er staat hier net zo goed bij wat elders in de Bijbel ook menigmaal staat. Namelijk dat de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En in mijn Bijbel staan er een hele reeks schriftplaatsen onder, nou, waar dat ook staat. En dat is tamelijk logisch natuurlijk ook. Men wordt geoordeeld naar werken, maar daar is het misverstand ook uit afkomstig. Of beter gezegd, daar wordt de dwaalleer uit afgeleid, dat de mens door werken behouden wordt dan wel verloren gaat, want dat wordt hier toch gezegd. Men wordt geoordeeld op grond van werken. En niet alleen hier. Maar ik moet u zeggen dat er bij een beetje fatsoenlijke rechtszaak, zijn die er ook, al bij een beetje fatsoenlijke rechtszaak zijn twee dingen aan de orde. Dat is de verdachte schuldig of onschuldig? Dat is tamelijk zwart-wit. En het andere ding is, in het geval dat hij schuldig is namelijk, is de vraag, maar waaruit bestaat de strafmaat? Dat zijn twee dingen. Eerst moet vastgesteld worden of iemand schuldig is, daarna moet strafmaat bepaald worden. En dat is hier ook aan de orde, want het is heel gemakkelijk en eenvoudig te vertellen. Vooral als we er zelf geen persoonlijk belang bij hebben, want het gaat toch niet over ons. Als gelovigen van nu gaat het hier in deze verse toch niet over ons. Dus het is heel gemakkelijk eigenlijk, hè. Je hoeft niet gehinderd te worden door je eigen gekleurde bril, je eigen emoties. Wat het heel simpel. Staan ze in het boek des levens, dan komen ze op de nieuwe aarde. Staan ze niet in het boek des levens, dan worden ze geworpen in de poel des vuurs. En wat de werken betreft, die hebben daar niks mee van doen, want of men in het boek des levens staat of niet, heeft te maken met geloof. Want mens wordt behouden door geloof en gaat verloren door het tegenovergestelde, door ongeloof. Wat hebben die werkenden dan mee van doen? Nou, in deze fase nog niks, maar in de volgende fase pas wat, want daar gaat het over loon of strafmaat. In geval van veroordeling spreek je over strafmaat. Maar in geval van dat men niet veroordeeld wordt, maar vrijgesproken gerechtvaardigd wordt, zou er loon zijn, want men wordt geoordeeld naar werk. Het gaat om de plaats die men zou innemen. Al of niet in die nieuwe schepping, maar daarna ook hoe en waar in die nieuwe schepping. Dat mag voor ons niet nieuw zijn, want voor ons is dat hier al achter de rug. Wat ons betreft, wat de gemeente betreft, wij hebben van doen met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is 2 Korinthe 5 en het wordt gezegd over ons, over de gemeente. Daar staat wij allen, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder individueel en voor zichzelf wegdragen, dat wil zeggen loon zou ontvangen, voor hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. Maar daar gaat het niet over geloof of ongeloof, of wedergeboren of niet wedergeboren. Het zijn allemaal wedergeboren mensen. Maar wij zouden loon ontvangen. Dan wel 1 kroon ontvangen. Nou ja, de een krijgt zo'n beker en de ander krijgt zo'n bekertje. Weet zoiets. Verschil is er. Dat is wat de Bijbel leert. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor die gelovigen die op de jongste dag bevonden worden, geschreven te zijn in het boek des levens, die dus komen op die nieuwe aarde uit het volgende vers, maar onder wat voor omstandigheden. Dat wil zeggen, zij zouden loon ontvangen en dat loon is op grond wel degelijk van werken, net zo goed als het bij ons. Loon is op grond van werken. En dus bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Niet uw wedergeboorte, niet de zaligheid van de geest, maar de zaligheid van de ziel, een levenswandel. Of onze levensvrucht dragen voor hem. Gaat er niet om of het zaad van de Bijbelse boodschap is opgekomen. Het gaat erom of het ook vrucht draagt. Het zijn 2 dingen. Hebben we er nog? Nee, die worden dikwijls verward. Maar goed. Maar het zijn dus 2 dingen. Je krijgt dus wel of niet in het boek des levens, wil zeggen wel of niet behouden. En daarna krijg je aan beide kanten beloning. Dat wil zeggen loon naar werken, moet ik zeggen. Dat is in het geval van de gelovigen gaat het om positieve dingen. Inderdaad noemen wij dat loon. Heerlijkheid desnoods. En aan de andere kant heet het strafmaat. Waaruit die dingen bestaan, weet ik niet. Strafmaat vind ik voldoende. Hoef ik ook niet meer van te weten. Want ik heb me daarvoor niet aangemeld, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, toch?
Doet u mij wel strafmaat?
Ja. Dat kan mij verder ook niet zeggen. Wat wij wel weten. Wat wij wel weten. Zeg ik met opzet nu voor het geval dat ik er misschien volgende keer dan ook nog op terug kan komen. Ook nog. Wat wij wel weten is wat er staat met degenen die niet gevonden werden geschreven in het boek des levens. En vergeet nou even alle vooroordelen en alle mythen, christelijk of niet christelijk. Er staat, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En tenzij dat de Heer daar een wonder aan doet, maar ik zou niet weten waarom, verdwijnen ze daarin. De dood eet op. Daarin verdwijnt men. Met de dood is wel degelijk alles uit, maar dan wel de tweede dood heet dat. Nee, daarna krijg je van die lugubere praat die... Dat vind ik ook, dat praat ik, ja, waarom moet je erover praten, maar hoe lang het duurt voordat degenen die in de poel des vuurs geworpen worden, verdwenen zijn? Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat kan me trouwens ook heel niet schelen. We hebben een advies voor u. komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daarna bewerkt uw zelfzaligheid, de zaligheid van je ego, van je ziel, uw zelfzaligheid, met vrezen en beven, want het is God die in uw werk bij dat willen en het werken. Dat heeft niks met de uitverkiezing te maken. Het is God die in uw werk bij dat willen en het werken. Het heeft te maken met dat God werkt in degenen die al uitverkoren zijn, die al tot geloof gekomen zijn en in hen en door hen een werk wil doen. En daarom krijgen wij, zouden wij wegdragen hetgeen door het lichaam heen geschied is. Want hij zou iets door ons doen, maar we krijgen loon voor het gebruik van onze lichamen. Zie? Daarna zeggen we, maar het was zijn werk, hoezo krijgen wij loon? En dus zegt Openbaring dat wij onze kronen aan zijn voeten neder zullen leggen. Bij nader inzien, dat was Johannes de Heer hoofdstuk lied 5, ja, precies. Nou goed, die begrijpt u toch ook, hè? Dat mag niet moeilijk zijn, het zijn twee verschillende dingen, maar aan beide kanten is er sprake van loon, het zij positief of negatief. En dat wordt bepaald wel degelijk door werken. Moet ik nog meteen wat bij zeggen? Want hopelijk hebt u geleerd dat het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggedragen. Van wie? Van iedereen. Van alle mensen. Hoe kan het dan dat mensen op grond van hun werken verloren gaan of veroordeeld worden of wat dan ook? Dan moet ik u zeggen, fase 1 heeft niks met werken van doen, heeft te maken met of men gelovig was of niet. Dat is niet op grond van werken. En als men een zondaar was, dat maakt niet uit, dat is weggedaan. De zondige werken dus ook. Maar het loon dat wij als geloof, nee, ik moet eerst zeggen, wij komen tot geloof en ontvangen daarna de gronden van eeuwig leven. Dat leven zouden wij gebruiken. En dat leven, daar mankeert niks aan. Dat kan dus alleen maar goeds uitwerken. Voor zover wij geen goeds uitwerken, is het kwaad. Want daar krijg je dus geen loon voor. Er wordt in mindering gebracht op de uitkering of de erfenis. Dan krijg je dus niet een vol loon. Dat is de uitdrukking uit de tweede Johannesbrief. Maar voor zover wij de Heer zijn werk in ons hebben laten doen, ontvangen wij daar loon voor. En dat is goed. Dus wij dragen weg hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En het kwade bestaat dus uit loonderving. Dan word je wel behouden, maar al zo als door vuur. Dit is niet 2 Korinthe 5, dit is 1 Korinthe 3. Bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat zijn heel duidelijke bijbelse aangelegenheden. Voor zover wij dus beloond worden voor onze werken, zijn het werken die voortkwamen uit ons geloof. Dat heet werken des geloofs. Dat is de term van Jacobus. Die beroemde uitspraak, hè. Toon mij uw geloof uit uw werken. En een geloof zonder werken is dood. En dat soort dingen meer. Die werken zijn dat. Die komen voort uit geloof. Dat heet de goede werken. En goede werken zijn goede werken omdat God dan wel de Vader daardoor of daarin verheerlijk wordt. Volgens de Bijbel. Ik wil er best een avond aan wijden hoor, om die schriftplaatsen op te zoeken. Maar het is heel simpel, dat is wat er over staat. Nee, deze avond niet meer. Ik begint er meteen in op zijn klok te kijken. Nee, vanavond niet meer. Nou goed. Daarmee lijkt mij dat ook de andere kant van het verhaal in één klap verklaard is. Degenen die verloren gaan en geworpen worden in de poel des vuurs, die bevinden zich daar omdat ze ongelovig zijn. Ze hebben het woord afgewezen. Niet op grond van dat ze zondaren zijn of wat dan ook. Ze hebben de Heer Jezus afgewezen. Ze zijn ongelovig. En voor zover er loon is naar hun werken, strafmaat dus, kan het dus logischerwijze ook alleen maar gaan niet om de werken van de natuurlijke mens, want dat is al geregeld, was al geregeld. Het kan dus alleen maar gaan om werken die voortkwamen uit hun ongeloof. Wat dat is? Nou, er zijn mensen die hun leven besteden aan het bestrijden van Bijbelse waarheid. Aan het bestrijden van de Heer, het bestrijden van christendom in het algemeen, enzovoorts. Die hun leven dan besteden om de Bijbelse waarheid belachelijk te maken, enzovoorts. En die de Heer zelfs uitdagen, dat soort dingen weer. Dat zijn werken die voortkomen uit ongeloof. Dat is niet maar de oude mens, hoor. Dat is veel meer dan dat. Want zo goed als geloof werken produceert, dat is weinig aan uit te leggen, zo goed als geloof werken produceert, zo produceert ongeloof ook werken. En om die twee dingen gaat het, geloof en ongeloof, maar ook het vervolg daarop. Nou ja, als u vraagt wat is het loon voor de gelovigen, dat is een mate van heerlijkheid. Dat heeft te maken met de positie die men in die nieuwe schepping ontvangt. Voor u en mij betekent dat mate van heerlijkheid die we straks bij de Heer ontvangen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, zei Paulus, stel het je maar zo voor dat je een nieuw lichaam krijgt. Dat wil zeggen een nieuw kleed als het ware. En het kleed van de een ziet er toch wat heerlijker uit dan de andere. Want hemelse lichamen zijn niet allemaal even heerlijk. 2 Korinthe 5. Je hebt vol ornaat. Je hebt ornaat vol. Wat had je nog meer? Nummer 3. Is er nog cultuur in de zaal? Ornaatje. Dat was de derde. Overkleed, bekleed of naakt. Zwart, wit en grijs ertussenin. Maar dat is wat het is. Mate van heerlijkheid. Dat kun je ongetwijfeld ook zeggen met betrekking tot degenen die op de nieuwe aarde zullen wonen in de toekomst. Dat is verschil. En daarom is ons leven hier ook niet zinloos. De arbeider is zijn loon waardig, maar het heeft ook een negatieve kant natuurlijk. En dat maakt ons leven zinvol. Zie? U weet wel, het is maar één stap tot Jezus en dan is alles afgelopen. Dat is niet zo. Het is één stap tot Jezus en daarna begint het pas. Eén stap tegelijk, weet u nog. Zo gaat dat verder. Want daar is loon voor, uiteraard. Hè? Nou goed. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Vandaar dat je 3 boeken krijgt. Hadden ze geteld toch? 2 boeken en nog 1 boek, dan heb je de minste 3. Nou, u weet welke boeken dat zijn. In de eerste plaats de Bijbel. De Heer zei tot de Joden, Mozes zal tegen u getuigen. Je beroept je op Mozes, maar Mozes zal tegen u getuigen. En de woorden van Mozes staan in een boek, zal ik maar zeggen, in de Bijbel. Toch? Logischerwijze. Ze worden geoordeeld naar hun werken, dan heb je dus een soort boek der werken. Staan er alle werken in genoteerd? Nou, als je het zo wil zien, oké, voor de modernen onder u, dan is het allemaal, staat het allemaal op een cd-rom, zal ik maar zeggen. Hetgeen voor sommigen een hoopvolle gedachte is, want die dingen gaan hooguit een paar jaar mee. En dan... Weet je wat lang meegaat? Ponskaarten, dat gaat tenminste mee. Hè? En van die boeken van die draaiorgels, dat gaat lang mee. Maar een cd-rom, de moderne spul... Nou goed, doe maar weer. Maar in ieder geval, het is vastgelegd. Misschien wel op film, weet je veel. Duurt niet zo lang meer of je hele leven hier in Nederland is van begin tot eind op film vastgelegd. Overal staan camera's. Ja, Big Brother en Swatching. Maar dat even terzijde. Bovendien is er nog hele filosofie over de traagheid van het licht. En als je nu op dit moment bij wijze van spreken op die en die ster zou zitten. Je zou naar de aarde kijken. Dan kijk je naar een situatie van 2000 jaar geleden of langer geleden. Kijk je in het verleden. De volgende fase is dan weer. En als je ernaar kan kijken, kunt, moet je er ook naartoe kunnen. En dan heb je een tijdmachine. Ja, precies, ja.
Relativiteit zitten. Hè? Relativiteit.
Nou ja, dat hangt er tegenaan dan, ja. Ja. Nee, zo ondenkbaar is dat dus helemaal niet. Integendeel. En dat is wat de Bijbel leert. dat die dingen blijven en daar wordt verantwoording voor afgelegd. Dat is waar het over gaat, hè. Dus geen vergeten aan, dat ligt vast. De Heer zal gedenken, heet dat. Maar berg je, eventueel, als je een ongelovige was. Dus je hebt de Bijbel, het boek des levens en het boek der werken. En de Romeinenbrief zegt daarover in Romeinen hoofdstuk 2... in een soort samenvatting van wat we zo hier en daar in het Oude Testament lezen. In Romeinen 2 vers 2, wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is. Over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Wij weten andere mensen zo makkelijk te veroordelen. Paulus zegt, je denkt toch niet dat je daarmee zelf aan het oordeel ontkomt? Hè? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Dat is de verwijzing naar de langmoedigheid Gods, die inderdaad niet direct straft. Niet onmiddellijk straft, om zo te zeggen. Hij is langmoedig. Maar dat heeft soms tot gevolg dat men denkt, God doet er niks aan. En dat is een misverstand. En als hij er wel meteen wat aan zou doen, dan zouden mensen weer zeggen, God is niet genadig, God is niet langmoedig. God is ook een standje, die reageert altijd meteen. Hè? Nee, God is langmoedig, goede tieren, genadig, enzovoort. Maar vergis je niet, het oordeel komt, hè. Of veracht gij die langmoedigheid Gods, niet wetende dat de goedertierenheid, en dus die langmoedigheid Gods, u tot bekering leidt. U krijgt de kans om alsnog tot hem te komen. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn. Alsof het een schat is, want schatten die verzamelt men, hè. Maar Paulus zegt, je verzamelt je toorn. Die uiteraard geopenbaard zal worden in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat komt een keer, hoe dan ook. Rechtvaardig oordeel van God, die, welke een ieder, niet collectief, één voor één, die een ieder, stuk voor stuk, klein en groot, vergelden zal naar zijn werken. En dan degene wel die met volharding in goed doen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en der waarheid ongehoorzaam. Doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn. Zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, alle praktische leven, wandel, want dat is wat ziel is, hè. Des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede en ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd enzovoorts. Geldt voor alle mensen precies dezelfde regel, en het is of de ene kant of de andere kant. Zie je? Als men een gelovig is, kan men loon verwerven. Als men ongelovig is en men verzet zich tegen het woord van God, dan verwerft men zich een schat, maar dan uit toorn. Want er is geen aanneming des persoons bij God. En dat is wat dat schriftgedeelte hier in Openbaring 20 zegt. Bovendien, aan het eind van vers 15 staat, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Ik kom daar volgende keer wel iets uitgebreider op terug. Maar eigenlijk vind ik het een beetje overbodig. Want iedereen begrijpt het, als je iets in het vuur gooit, dan doe je dat om het te verbranden. Dan moet het daarin verdwijnen. Dat is de normale gang van de zaken. Ja. Ik heb iemand gekend. Die zei, nee, maar in het vuur worden dingen gereinigd, want de Bijbel leert dat. Want je gooit het er vuil in en het komt er schoon weer uit. Daar kun je lang over filosoferen, maar probeer dat eens maar eens met een stukje hout. Of hooi. Of strooi. Stro. Hout, hooi en strooi is geloof ik. Nou ja. Hout, hooi en stoppelen. Ja. Probeer dat maar eens dan. Probeer het maar eens schoon te maken in het vuur. Dit is zwartaal. Wat vuur doet, is nou juist die verderfelijke dingen verbranden. En wat er eventueel uitkomt uit dat vuur, ja, dat zijn onverderfelijke dingen. Die heten dan meteen edele stenen, dan wel edele metalen. Die komen eruit. En alleen dat. En voor zover het spul niet zuiver was, wel elke onzuiverheid verdwijnt inderdaad in het vuur. Maar het goud zelf komt er gewoon weer uit, op een of andere wijze. En daarom worden metalen gelouterd, zegt Petrus ook, 1 Petrus 1, worden gelouterd in het vuur enzovoort. Ja, dat is waar, ja, maar je moet wel begrijpen hoe. En als je leven alleen maar hout, hooi en stro is, 1 Korinthe 3, ja, dat wordt in het vuur geworpen, er komt heus niks gereinigd uit, hoor. Er komt niks uit namelijk. Zie? En wie geworpen wordt in de poel des vuurs, wordt erin geworpen omdat die onedel is, niet om gereinigd te worden. Er is in de mens geen goed. En er is dus ook niks dat dat vuur kan doorstaan. Zie? Dat is de normale gedachte. En daarna zegt men, ja, poel des vuurs, maar dat zijn alverzoeners die dit zeggen. Die zeggen, poel des vuurs, er bestaat niet echt, het is maar beeldspraak. En het gaat over het Gehenna. En het Gehenna is het dal van Hinnom. Dat was de vuilverbranding buiten Jeruzalem. Maar wat ze daarmee bedoelen te zeggen, begrijp ik nooit. Dat begrijp ik nooit. Want de verbrandt daar toch dan? Of dacht je dat Gehenna de vuilverbranding de plaats was waar men goud, zilver en kostelijke stenen ging reinigen of zoiets? Of dacht u dat alle doden, alle ongelovigen, letterlijk geworpen worden in dat vuur daar buiten Jeruzalem? Nou, zelfs als dat zo zou zijn, dan verdwijnen ze er nog in. Dat is gewoon een brandstapel. Ik vermag die dingen niet te volgen. En ik kan er ook moeilijk serieus over praten. Ik kan niet goed weg met dat ingewikkelde getheoretiseer of het niet mogelijk zou zijn dat. En als je dit nou zo leest en zo, dat zo leest, dan kom je dan. Dan wordt elk mens uiteindelijk wel behouden. Ik vind het zulke domme praat. De Bijbel zegt gewoon dat de goddelozen zullen verdaan worden. Zij zullen niet meer zijn in eeuwigheid. Maar goed, wij zullen het erbij laten. Misschien hebben we het de volgende keer nog even over. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij zeggen u dank, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen, om bepaald te worden bij u, die het leven bent, die het leven geeft, die het leven heeft in uzelf. We zeggen u dank dat u ons die tot u komen in geloof, dat u ons dat nieuwe leven geeft, dat leven en die verlossing die er is in Christus Jezus. Opdat wij deel zouden hebben aan hem en zijn zegeningen en zelfs aan zijn eerstgeboorterecht en heerlijkheid. We danken u daarom dat waar u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw en uit de daarbij horende duisternis en heerschappij van zonde en dood en wet, dat we daar in de vrijheid staan en wandelen, in uw licht staan en wandelen en in alle vrijmoedigheid ook uw woord mogen openen opdat u zich en uw werk daarin aan ons zou bekendmaken. En we danken u dat ook daadwerkelijk doet. Dat we mogen leren verstaan wie Christus is en wie wij in hem geworden zijn. En mogen leren verstaan hoe u inderdaad de heilsgeschiedenis zult voltooien, opdat u zult zijn alles en in allen. En wij mogen daar naar uitzien, in alle vrijmoedigheid en in de wetenschap dat wij als gelovigen reeds als eerstelingen daaraan delen hebben gekregen. En dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van uw liefde. Wij danken u daarom dat we uw eigendom geworden zijn. En onze loopbaan mogen lopen in het besef dat er niets is of niemand die ons uit uw hand kan rukken. En daarom bevelen we ons bij u aan. en willen tegen u zeggen dat we uw wil willen doen. We willen leven tot eer van uw naam, opdat ook wij dat volle loon mogen ontvangen dat u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.